Goedemorgen, gemeente, gasten, luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. Het thema van deze dienst is gastvrijheid. De voorganger van vanochtend is dominee Tinko Blanke. De organist is Christian ten Hoven. Mijn naam is Lia ten Hoven. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst staan Tinko en ik hiervoor in de kerk. En als u vragen of opmerkingen heeft, bent u van harte welkom. Als je na de dienst voor je wilt laten bidden, dan kunt u ook even naar ons toe komen. Dan maken we daar tijd voor in de stilteruimte. Er is vandaag kinderbijbelgroep voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. En de tieners van tienergroep 1 komen bij elkaar. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 84, vers 1. Na een moment van stilte beleiden we onze afhankelijkheid van God. En daarna horen we zijn groet. Daarna zingen we gezang 255. Ere zij aan God de Vader. Bij het naspel van dit lied mogen de kinderen naar hun eigen groep gaan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We zijn samen stil om ons te richten op God onze Vader. Ook aan het begin van deze dienst mogen we weer uitspreken dat onze hulp en onze verwachting alleen van God onze Vader is. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft en trouw is tot in eeuwigheid, zal nooit loslaten wat zijn hand begon. Ik mag u ook groeten met genade en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen. gaan samen luisteren naar een gedeelte wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen. En daarmee, omdat het in de Bijbel staat, ook aan ons. Hij schrijft over hoe we mogen leven. En hij beschrijft iets over het wonder van Christus leven en sterven voor ons. Laten we daarnaar luisteren. Hij zegt, wees eensgezind. Eén in liefde. Eén in streven. Eén van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als een mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en dat elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En in antwoord daarop willen we God de lof toezingen met het lied van de maand, Majesteit. De Bijbel openen. En laten we, voordat we dat doen, samen aan God vragen of Hij daarbij wil zijn. Laten we samen bidden. Heer Jezus Christus, dank u wel dat u de grote koning van de wereld bent. Dat we u mogen toezingen als majesteit. En wat is het dan bijzonder dat u tegelijkertijd zo dicht bij ons wil zijn. Zo dichtbij dat u in uw grote gastvrijheid ons van harte uitnodigt om deel uit te gaan maken van uw eigen gezin. We willen ook deze dienst weer meer leren leven zoals u dat ons onderwijst. Werk met uw Heilige Geest in onze samenkomst. Zegen ons met inzicht, met wijsheid, met moed en met kracht. Amen. We gaan lezen. We lezen een gedeelte uit Hebreeën en uit Genesis en Barry zal het voor ons voorlezen.
Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten, engelen ontvangen. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. En toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. En onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. En hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij antwoordden: Wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, drie scheppen fijn meel, maak deeg en bak brood. En daarna snelde hij naar de kudde. Hij zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. En terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.
Is er vandaag toevallig iemand voor het eerst gast in deze kerk? Een hand alstublieft. Kijk, nou dat gaat al in één keer goed. Ik had al een aantal reservevragen voorbereid, zoals wie is er niet voor het eerst maar wel te gast, of wie is er nog niet formeel ingeschreven omdat ik heb verzuimd om een kennismakingsgesprek te voeren ofzo. Maar het gaat in één keer goed. Hartelijk welkom. Ik heb iets voor u meegenomen en u bent in uw eentje geloof ik te gast. Oh, hier ook. Nou, ik denk dat het nog steeds wel goed gaat komen. Mijn vrouw die heeft namelijk speciaal voor jullie tweeën brownies gebakken. Alle andere mensen krijgen zo meteen een koekje. Zag er ook wel prima uit. Maar brownies, helemaal vers gebakken. Een heel pakje. Dus ik denk dat u uw lol op kunt bij de koffie. En ja, dat heb ik eigenlijk gedaan uit een stukje gastvrijheid. Ik dacht, dat is leuk. Ja goed, een beetje gelach. Ik kan me voorstellen dat u tweeën wel rijkhalsend uitziet naar de koffie. En denkt van, hé, waar ben ik nou beland? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat je in een kerk komt en dat de domineesvrouw dan nota bene nog even een pakje brownies heeft voorbereid. Waarschijnlijk dacht je, nou in het allerbeste geval krijg ik misschien een pepermuntje van een buurman of buurvrouw. Maar dit is wel echt even, nou. Maar goed, even down to earth. Als we het verhaal van Abraham lezen, dan is het eigenlijk een beetje een karige ontvangst, hè, voor onze twee gasten. Ik bedoel, Abraham die ontvangt in het verhaal ook gasten. Om het plaatje compleet te krijgen, moet je even je verbeeldingskracht inschakelen. Abraham zit in zijn tent, maar het is niet een zwerver die in zijn eentje een beetje in de woestijn loopt te hangen totdat hij iets met God gaat beleven. Nee, het is een ontzettend rijk, welvarend en gerespecteerd man. Hij is machtig, hij heeft een groot privéleger. Het is een soort Hollywoodster van die tijd. En daar zit hij dan in de ingang van zijn tent. Om hem heen staan al zijn bezittingen. Een enorm tentenkamp. Tenten vol met knechten. En als je kijkt om je heen, dan zie je grote weiden met kuddes. Abraham heeft zoveel kuddes. Nou, het gaat tot voorbij de horizon zo ongeveer. En het is het allerheetste van de dag. Ergens tussen 12 en 3. En we weten dat in die tijd mensen ook al siesta hielden en Abraham die ze waarschijnlijk klaar te maken om even een powernap te gaan doen. En dan, daar aan de horizon, daar doen we de drie reizigers op. Nou, en die voorname Abraham, die blijft natuurlijk in zijn tent zitten. Die stuurt even een knecht van, ga eens kijken wat het voor gespuis is. Even kijken hoor. Oh nee, staat wat anders. Ja. Oh, nee, hij rent de hitte in. Midden in de hitte. En hij buigt diep voor de reizigers. En hij zegt, kom, wees bij mij te gast. En hij laat onmiddellijk water aanrukken. Zodat de gasten hun voeten gewassen kunnen worden. Waarschijnlijk door een van de knechten. Nou, dat is wel zo lekker als je de hele dag in je blote sandalen door een stoffig landschap hebt gelopen. En je gaat zo meteen aanliggen voor een maaltijd misschien wel. Nou, dan wil je niet met van die stoffige voeten. Dus dat wordt even geregeld. Dus ja, om het voorbeeld van Abraham na te volgen, hadden we misschien toch de commissie van beheer even moeten vragen om ergens een douchecabine neer te zetten voor de gasten. Dan kwam het al een beetje in de richting, maar het blijft echt mission impossible, want vervolgens gaat Abraham aan de slag met een maaltijd van je welste. Allereerst gaat hij ook naar zijn vrouw toe. Hè? De traditionele rollenpatroon is toch een beetje blijven hangen, vrees ik. En hij zegt, joh, Sarah, pak jij even 3 schepel luxe meel en ga brood bakken. Nou, 3 schepel, dat zal wel, even kijken hoeveel dat is. 24 liter meel voor 3 gasten. Dat zijn dus 66 van deze pakjes brownie. Ja? Dat is even wat er gebeurt. Maar Abraham denkt, nou, dat is misschien nog niet genoeg voor mijn gasten. Weet je wat? Ik laat gewoon nog een jonge stier slachten. En een enorm luxe product. Ik heb het even nagekeken, maar als je in die tijd een lam of een geit had geslacht, dan was dat al meer dan genoeg geweest. Een lammetje, dat is zo, hè? En dan een, nou ja, zo'n koe. En die manier waarop Abraham zijn gast ontvangt, daar kunnen wij zelfs met onze brownies nog wel een puntje aan zuigen. Maar goed, aan de andere kant, dat was misschien ook wel een beetje overdreven van hem, hè? En nou ja, goed, deze dienst gaat dan toevallig over gastvrijheid. Maar ja, dit is ook maar één van de vele christelijke deugden. Er zijn nog zoveel andere dingen die je moet doen. De vruchten van de geest, een beetje vriendelijk zijn en zo. Dus nou ja, dit is gewoon zo'n dienst waarin we dan even zo'n themaatje behandelen. Denk ik. Eigenlijk niet. Want wat me enorm opviel in de preekvoorbereiding, was dat gastvrijheid eigenlijk geen vrijblijvende christelijke karaktertrek is. Het is een bloedserieus thema. Echt waar. Het is een plicht. En geen hobby. We lazen net in Hebreeën dat hele korte stukje waarin we worden aangespoord om de gastvrijheid in ere te houden. En dat zinnetje staat natuurlijk in het grotere verband van de brief aan de Hebreeën. En als we dat lezen, dan zien we dat er een thema centraal staat, namelijk heiligheid. Een heel serieus en zwaar thema. In het hoofdstuk vlak daarvoor vertelt de schrijver van de brief aan de Hebreeën heel veel over hoe heilig en hoe groot God is. En dat het daarbij past dat we ook mogen oefenen om heilig te gaan leren leven. Dat we onze heilige God eerbiedig leren dienen. De woorden in de brief zijn best wel scherp eigenlijk. Zo staat er in dat hoofdstuk: streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, die zal de Heer niet zien. En vlak voor de tekst die we net hebben gelezen, daar staat: laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden om zo God te dienen dat Hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Dus als we in onze tekst van vandaag praktische aanwijzingen lezen over hoe we moeten leven, dan zijn dat absoluut geen vrijblijvende suggesties, maar is dat onderdeel van een bloedserieus betoog. En met die wetenschap in het achterhoofd moeten we misschien nog maar eens naar die tekst gaan luisteren. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. We hebben het dus over 2 dingen. Ten eerste over onderlinge liefde en ten tweede over gastvrijheid. Laten we bij die eerste beginnen. Het Griekse woord voor die onderlinge liefde is Philadelphia. Dat ken je misschien wel van de kaas, maar het betekent eigenlijk wat anders. Phila komt van het woord liefde. En Delphia betekent broer of zus. En dan in het bijzonder je biologische broer of zus. Dus uit je eigen bloedverwanten, je gezin. Nou, dat klinkt eigenlijk heel normaal, want wij zijn het in de kerk zo gewend om elkaar broeder en zuster te noemen. Dat is niet nieuw voor ons. En laten we daar heel even bij stilstaan, want in de tijd dat die brief werd geschreven, was dat ontzettend raar. Dat christenen, dus mensen die niet familie van elkaar zijn, elkaar aanspreken als biologische broer en zus. Het was zo raar dat de plaatselijke Grieks-Romeinse cabaretier Lucianus van Samosata er grappen over maakte en daarmee een avondvullend programma had. Zo lachwekkend vond men de gedachte dat iemand die geen familie van je is, dat je die toch broer of zus noemt. Dus dat is Philadelphia, onderlinge liefde. En naast die opdracht om elkaar lief te hebben als broers en als zussen, lazen we de opdracht om de gastvrijheid in ere te houden. En het woord voor gastvrijheid in het Grieks lijkt er een beetje op. Dat is namelijk philoxenia. En philoxenia is eigenlijk een heel raar woord als je het in die context bekijkt. Want in het Grieks is er een veel normaler woord voor gastvrijheid. Dat is gewoon xenia. Xenia is gastvrijheid, net zoals wij het kennen. En daar wordt dan vervolgens dat woordje philo aan toegevoegd. Het woordje wat liefde betekent. Dus het gaat hier over liefdevolle gastvrijheid. Gastvrijheid omdat je er echt wil zijn voor een ander. En niet omdat het moet, of omdat dat netjes of beleefd is, of omdat het zo eenmaal zo hoort. We hebben het dus over een bijzondere soort gastvrijheid. Nou goed, dat is daar en toen een stukje Grieks. Laten we eens kijken of we de tekst ietsje dichter bij huis kunnen gaan halen. Als ik het zinnetje uit de brief zo letterlijk mogelijk vertaal, dan staat er: blijf elkaar lief hebben en vergeet de gastvrijheid niet. Het liefhebben moeten ze blijven doen, dus dat deed men blijkbaar al. Ja, dat gastvrij zijn, dat moeten ze niet vergeten. Dat vergaten ze dus blijkbaar nogal eens. En dan moet je weten, in de kerk van de Hebreeën ging gastvrijheid meestal over het ontvangen van medechristenen die uit een andere stad kwamen. En omdat christenen niet zo gewaardeerd werden in die tijd, was het dan fijn als je bij een medechristen te gast kon zijn, omdat je verder niet zo makkelijk ergens terecht kon komen. Dus ook al waren dat gewoon medechristenen, men vond het in die tijd dus toch net even wat lastiger om broers en zussen die ze nog nooit gezien hadden, evenveel lief te hebben als de christelijke familie veilig in de eigen gemeente. Broers en zussen dus. Als kerk hebben wij de gewoonte overgenomen om elkaar aan te spreken als broeders en zusters. Aan die termen zijn we gewend. En ik zei het al, eigenlijk zeggen we daarmee iets heel bijzonders en iets heel uitdagends. We zeggen eigenlijk: hey, wij zijn echte familie van elkaar. Wij zijn net zoveel familie van elkaar als je bloedeigen broer of zus familie van je is. En van je familieleden moet je leren houden. En we hebben elkaar niet uitgezocht omdat we elkaar zo leuk vinden. We zijn aan elkaar gegeven. En dat we samen één grote christelijke familie zijn, dat is dus niet zonder consequenties. In de tijd van het Nieuwe Testament, dat weten we allemaal, deelden ze zelfs al hun bezittingen, hun huizen en hun geld onderling, omdat ze één familie waren. Wat van mij is van jou, gemeenschap van goederen. En dat laat wel zien dat je als christelijke familie ontzettend nauw verbonden met elkaar leeft. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt er ook nog eens van ons gevraagd om gastvrij te zijn naar mensen die we niet kennen. En ook hen te behandelen als onze broers en zussen. Nog een stapje uitdagender. Nou, over wie hebben we het dan? Dan hebben we het over mensen die al jarenlang lid zijn van de kerk, maar waar je misschien nog nooit mee hebt gepraat. We hebben nou eenmaal een grote kerk. Of we hebben het over medechristenen die uit andere plaatsen hierheen zijn gekomen, omdat ze hier op vakantie zijn of omdat ze aan het kijken zijn of ze hier een nieuwe geestelijke thuis kunnen vinden. En we komen soms ook mensen tegen die wat minder dicht op de kerk of op het geloof betrokken zijn, maar wel hier op bezoek zijn. En ook die mensen die mogen we gastvrij en warm welkom heten in onze familie. Want zo gastvrij, zo liefdevol en zo uitnodigend als God onze Vader is, ja, zo gastvrij mogen wij ook zijn voor iedereen die op ons pad komt. Want tenslotte zijn wij allemaal van buitenaf geadopteerd in Gods gezin, toch? Dus de Bijbel vraagt van ons dat we al deze mensen, vrienden en vreemden, vanuit een liefdevolle betrokkenheid zien staan. En dat we hen net zo royaal behandelen als dat Abraham zijn gasten behandelde. En zo kunnen vreemden onze gasten worden. En zo kunnen onze gasten onze familie worden. In het evangelie volgens Matthäus in hoofdstuk 25 roept Jezus ook zijn leerlingen, zijn volgelingen, en dus ook ons op om gastvrij voor elkaar te zijn en voor elkaar te zorgen zoals broers en zussen voor elkaar horen te zorgen. En als ik die Bijbeltekst er even bij pak, dan komen we erachter dat Jezus dat wel op een hele bijzondere en specifieke manier verwoordt. Want tegen de christenen die zich gastvrij hebben opgesteld naar andere mensen in de kerk, naar mensen om hen heen, Daartegen zegt Jezus het volgende. Ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik verzeker jullie, alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Dus gastvrijheid gaat nog een stapje dieper dan we tot nu toe hebben besproken. Als je gastvrij bent voor de mensen om je heen, dan ben je daarmee ook gastvrij voor Jezus. Elke keer als we ons hart openen voor mensen om ons heen, openen we ook ons hart voor Jezus. Omdat wij hem dan dienen en omdat we dan leven zoals hij dat wil. Dus we ontmoeten Jezus niet alleen in de eredienst. Als we voor hem zingen, als we tot hem bidden. We kunnen hem ook ontmoeten en eren na de eredienst. En ook in de tekst uit de brief aan de Hebreeën die we net lazen, daar lezen we dat we door gastvrij te zijn God zelf kunnen ontmoeten. Er staat namelijk dat sommige mensen door gastvrij te zijn, zonder dat ze het wisten, engelen in hun huis hebben ontvangen. En dat is een verwijzing naar het verhaal van Abraham dat we net hebben gelezen. Verderop in het verhaal lezen we namelijk dat die drie gasten van Abraham niet zomaar mensen waren. Nee, het blijkt God zelf te zijn die samen met twee engelen bij Abraham op bezoek is. Dus als we mensen om ons heen gastvrijheid bieden, dan geven we niet alleen de liefde van God door, maar ontvangen we God zelf. Als je het zo bekijkt, is gastvrijheid dus geen plicht. Maar een enorm grote eer en een enorm voorrecht. Nou, het thema breidt zich wel uit. We hebben inmiddels vanuit drie verschillende invalshoeken gezien hoe prominent het thema gastvrijheid aanwezig is in de Bijbel. We zagen dat het een bloedserieus en uitdagend thema is. We zagen dat de opdracht tot gastvrijheid in de context stond van de oproep om heilig te leven, omdat God heilig is. We hadden het erover dat je gastvrijheid niet uit beleefdheid doet, maar dat we ons als familieleden aan elkaar mogen geven. En we zagen dat we door gastvrij te zijn zelfs God zelf kunnen ontvangen, tegenkomen en dienen. En tot slot laat de Bijbel ook zien dat gastvrijheid en ongastvrijheid grote gevolgen heeft. Dat is eigenlijk heel logisch, hè? Als je iemand gastvrij onthaalt en je staat later een keer bij iemand voor de deur, ja, dan kun je je voorstellen dat zo iemand denkt van, hé, dat is die toffe peer, kom lekker eten, kom een kopje koffie doen. Ja, en als je iemand lekker laat staan en denkt, het zal, ik ga naar huis, dan moet je ook niet verbaasd zijn als jij een keer bij hem te gast wil zijn en de deur blijft dicht, toch? Nou, dat zien we ook in de Bijbel terug. Als de engelen die bij Abraham zo gastvrij onthaald zijn, op bezoek gaan in de stad Sodom, krijgen ze wel even een ander onthaal. Alle mannen van de stad, geen enkele uitgezonderd, komen op de mannen af en willen de engelen verkrachten. De mensen in die stad leven zo slecht dat God daarop de stad met de grond gelijk maakt. Ongastvrijheid heeft dus consequenties. Ook in het verhaal van Jezus wat we net bespraken. Jezus spreekt namelijk ook de mensen toe die altijd met zichzelf bezig zijn geweest en anderen aan hun lot hebben overgelaten. En omdat ze zo ongastvrij zijn geweest, worden ze heel zwaar gestraft. Nou, deze twee verhalen waarin God straf uitdeelt, daar valt nog veel meer over te zeggen. Want dit is een ontzettend complex thema. Maar voor nu maakt het wel heel duidelijk hoe serieus God reageert op onze keuze. Of we egoïstisch willen zijn, of gastvrij willen zijn. Het maakt ontzettend veel uit. Gelukkig geldt het andersom ook. Wie goed doet, goed ontmoet. Dat zien we in het verhaal van Abraham. God heeft een fijne boodschap voor de gastvrije Abraham. Abraham, je eerstgeboren zoon, gaat geboren worden. Sarah wordt zwanger. En ook de mensen in het verhaal van Jezus, die gastvrij zijn geweest, krijgen een hartelijke reactie van Jezus. Jezus zegt, kom, jullie zijn door mijn vader gezegend. Neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. God vindt gastvrijheid ontzettend belangrijk. En hij wil dat we ons oefenen in gastvrijheid. En Jezus heeft ons voorgedaan hoe dat er dan praktisch uitziet. Jezus is namelijk nog gastvrijer geweest dan Abraham. Want Abraham die heeft slaven die de voeten van de gasten kunnen wassen. Maar Jezus zelf zit nog een stap extra. Als hij samen met zijn leerlingen gaat eten, neemt hij de taak van een slaaf op zich. Door de voeten van zijn leerlingen te gaan wassen. De gastheer verricht slavenarbeid. De leermeester dient zijn leerlingen. Dat is de omgekeerde wereld. En die dienende houding, die wil Jezus ook bij ons zien. In alles doen en in alles laten. Ja, dat vraagt van ons dat we aan de slag gaan om een opmerkzame houding te ontwikkelen. Want ontmoeting, daarmee gastvrijheid, begint met kijken. En de ander echt zien staan. We mogen leren om ruimte in onszelf te maken. Ruimte voor de mensen om ons heen. Dan kunnen we onze ogen gaan openen. En in de ander een mens gaan zien die net als jij en ik behoefte heeft om gezien te worden en erbij te horen. En als we nog beter kijken, dan kunnen we zelfs Jezus Christus gaan ontdekken in de ander. Christelijke gastvrijheid vraagt dus om een nieuwe manier van kijken. Kijken met de verwachting dat je in ieder mens een glimp van God kunt ontmoeten. Dus elke zondag, als je bij de koffietafel staat, denk dan even aan de brownies. Kijk eens om je heen. Kijk eens of je mensen ziet die wel wat gastvrijheid kunnen gebruiken. Niet omdat het hoort, maar in Jezus' naam. Amen.
Het lijkt me mooi
als we samen even een paar minuten nemen om wat we hebben geleerd praktisch te maken. En dat wil ik graag doen in tweetallen. Dus zoek even een buurman of buurvrouw op, een broer of zus waarschijnlijk. En als je dit nou echt niet prettig vindt, geef dan even aan dat je voor jezelf wil nadenken. Maar het lijkt me leuk als we even in tweetallen gaan nadenken over de vraag: wat heb je nou het idee dat God tegen je heeft gezegd door deze Bijbeltekst, door deze preek heen? En wat wil je daar de komende tijd mee gaan doen? En probeer het praktisch en concreet te maken. Daar nemen we even een paar minuten de tijd voor. Succes!
Blijkbaar levert dit nogal wat gesprekstof op. Het werkt. Blijkbaar levert dit onderwerp nogal wat gesprekstof op. Gelukkig hebben we straks nog koffie. Dus je hebt dan tijd om rustig verder te praten en ook eens iemand uit een ander vak van de kerk aan te spreken die wat verder van u af zit. We gaan nu verder met de mededelingen en zometeen met de voorbeden. Dus het wordt weer heel praktisch. De collecte in deze dienst is voor het jeugdwerk van onze gemeente. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Vijfwinkel. Wie wil deze bloemen gaan brengen? Even kijken. Zie ik de hand? Ja, dankjewel Irene. Verder willen we u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond op dinsdag 8 mei. Op deze avond willen we als kerkenraad graag met u in gesprek over kerk zijn in deze tijd. We willen een open, gastvrije gemeente zijn en daar merken we de gevolgen van. Dat levert veel vragen op, oude vragen en nieuwe vragen. En daar willen we een passend antwoord op vinden. Aan de ene kant willen we daar de gastvrijheid en ruimte aan... Aan de ene kant willen we aandacht geven voor de ruimte die dat biedt en voor de gastvrijheid. Maar aan de andere kant willen we ook rekening houden met onze identiteit en onze wortels. U begrijpt dat dat een zoektocht is. Van die zoektocht en de manier waarop we als kerkenraad daarmee omgaan, willen we de gemeente graag deelgenoot maken. Het thema wat we willen bespreken is een aantal vragen over dopen in een gastvrije gemeente. Nou, we hopen u te zien op dinsdag 8 mei. Verder, u weet natuurlijk allemaal dat dominee Tinko Blanke sinds december aan het werk is in onze gemeente. Maar hij was ook nog bezig met de laatste loodjes van zijn studie. Het laatste stukje was zijn afstudiescriptie. De presentatie hiervan was in maart en de laatste afronding is in april geweest. Dat betekent dat Tinko nu officieel is afgestudeerd. En namens de gemeente willen we hem daarmee ook van harte feliciteren.
Nou, bedankt. Daniel en ik gaan wat nieuws doen. U heeft me vast al daar zien staan preken, omdat ik dacht, dan zien jullie me ook nog eens, anders zitten we zo opgesloten. En we vinden het ook mooi om dit gedeelte van de dienst niet vanaf de preekstoel te doen, maar vanaf hier. Want we hebben net de dienst van het woord gehad, de dienst waarin we de Bijbel lezen en waarin jullie naar een preek luisteren. En nu zijn we aangekomen bij het gedeelte van de dienst wat we de dienst van gebeden en gaven noemen. En dat gedeelte van de dienst gaat over ontvangen van God en ook weer doorgeven. En om dit deel van de dienst te markeren ben ik achter de avondmaalstafel gaan staan. U ziet hier ook de beker, de schenkkan en de bord staan die symbool staan voor het avondmaal. Want het avondmaal staat symbool voor het ontvangen. En met het avondmaal dan mogen we vieren wat God in Jezus Christus aan ons heeft gegeven. En vervolgens willen we daar weer wat van doorgeven. In de oude kerk was het zo dat men vaak een liefdesmaaltijd had. En iedereen nam wat mee. En op dit punt in de dienst werd alles door de diaken naar voren gebracht. Dus kleding, brood, wijn, ander eten. En het brood en de wijn werden daarvan afgezonderd om het avondmaal samen te vieren. De kleding werd klaargelegd om aan arme mensen te geven. En dat laatste stukje dat kennen wij nu nog, alleen dat doen we nu met geld, door middel van de collecte. Maar dit is het moment van de dienst waarin we gaan geven, waarin we gaan uitdelen. Het lijkt me goed als we ons daar bewust van zijn en daarom sta ik hier. En allereerst willen we zo meteen gaan danken en bidden. De bloemen gaan naar de familie Vijfwinkel. En zoals u weet heeft Erwin te kampen met een hersentumor. Er is een intensief behandeltraject ingezet. Door de ziekte en alle gevolgen die daaruit voortvloeien, zitten Erwin en zijn familie in een heftige en zware periode. En de vooruitzichten blijven ook erg spannend. Op 4 mei staat er weer een onderzoek ingepland, een MRI. En de uitslag daarvan zal op 8 mei volgen. En we zullen zo voor jullie bidden. En ik wil u alle als gemeente ook oproepen om buiten de kerkdienst om heel trouw voor dit gezin te bidden. Want zij verwachten alles van onze Vader in de hemel. Laten we hen dan ook regelmatig aan hem opdragen. We willen de dank en voorbeden, zoals gebruikelijk, afronden door samen het Onze Vader uit te spreken. En dat willen we deze keer in een recentere Bijbelvertaling doen, die ook op de beamer zal worden geplaatst, zodat iedereen het hardop kan meebidden. Voor sommige doorgewinterde kerkgangers onder ons kan het een mooie manier zijn om de woorden weer eens fris te laten zijn en goed duidelijk te hebben wat we eigenlijk bidden. En het is ook gastvrij, want we weten ook dat niet iedereen die oude woorden zo makkelijk kan meebidden en begrijpt waar we het dan over hebben. Het zal zometeen op de beamer gaan staan en dan kunnen we hardop meebidden. Laten we samen danken en bidden. Grote God, wij willen u danken dat u tot ons spreekt door de Bijbel en dat u ons leert om heilig te leven op een manier die past bij dienaren van een heilig God. Zegen ons als wij als gemeente willen oefenen om een gastvrije familie te zijn. We willen u danken voor alle mensen in onze gemeente die zich al zo gastvrij inzetten voor de kerk en hun omgeving in tal van activiteiten en in informele circuits. Geef dat hun houding tot zegen mag zijn voor alle mensen om hen heen en een inspiratie mag zijn voor ons. Heer, als we met het thema gastvrijheid aan de slag gaan, dan roept het van alles bij ons op waar we ook uw hulp bij nodig hebben. Misschien dat we bij het woord familie juist pijnlijke associaties hebben. Of dat er gemis is. Of dat er dingen niet goed zijn gegaan in onze biologische familie. Geef dat we onze geestelijke familie een plek mag zijn waar we nieuwe en goede ervaringen mogen opdoen. En wilt u ons troosten in onze pijn en in ons verdriet. Misschien dat sommigen onder ons tijdens de preek dachten: ik voel mezelf wel een beetje een vreemdeling in onze gemeente. Ik voel mezelf wel eens eenzaam en ik verlang ernaar om gastvrijheid te ontvangen. Heer, wees hen dicht nabij. Maar geef toch ook bovenal dat wij als familie ons erin mogen oefenen om niemand buiten de boot te laten vallen. Wilt u het ons genadig vergeven wanneer we daar toch in tekort hebben geschoten en zullen schieten? Grote almachtige Vader, we brengen Erwin, Evelien, Kim, Tessa en Iris voor uw troon. Omring hen met uw armen van liefde. Troost hen als het moeilijk is. Geef hen de kracht als het zwaar is. We bidden u voor een zegen over het werk van het medisch personeel. En we vragen u eerbiedig om gezondheid en levenskracht voor Erwin en zijn gezin. In de stilte brengen wij nu onze dank, gedachten en zorgen bij God. Dan bidden we nu in nieuwe woorden het vertrouwde gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader in de hemel. Dan sluiten we de dienst van de gebeden en gaven af met de concrete gaven. De collecte is voor het jeugdwerk. gaan ons slotlied zo meteen zingen. Dat is gezang 444. Vervolgens mogen we de zegen ontvangen. En na de afloop van de zegen zingen we, omdat het net Koningsdag is geweest, het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. Laten we zingen van gezang 444 en we doen dat staande. Zo weer uit elkaar en God gaat met ons mee. We mogen zijn zegen ontvangen. De Heer zegent je en hij beschermt je. De Heer schijnt met zijn licht over je leven en is je genadig. De Heer zal heel dicht bij je zijn en je zijn vrede geven. Amen.